We gaan beginnen met Openbaring 16, vanaf vers 12. En we zijn aangekomen, zoals ook bovenaan de samenvatting staat, aan de 30ste avond, als ik goed geteld heb. Weet je ook maar nooit, natuurlijk. Maar dat zijn er nogal wat. We gaan vanavond een lastig thema behandelen, maar wel heel boeiend. We gaan eerst lezen Openbaring 16 vers 12. En de zesde, dat is dan een engel, goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat. En zijn water droogde op, opdat de weg van de koningen die van de zonsopgang komen bereid zou worden. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen. Als kikkers, want het zijn geesten van demonen die de tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. Zie, ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon heet. En de zevende goot zijn schaal uit op de lucht. En er kwam een luide stem uit de hemel vanaf de troon die zei: het is gebeurd. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen. En er kwam een grote aardbeving zoals er niet geweest is sinds een mens op de aarde is geweest. Zo'n aardbeving, zo groot. En de grote stad werd tot drie delen en de steden van de naties vielen. En het grote Babylon werd voor God in herinnering gebracht om haar de drinkbeker van de wijn van de grimmigheid van zijn toorn te geven. En elk eiland vluchtte en bergen werden niet gevonden. En een grote hagel, elke steen ongeveer een talent, dat is 50 kilo zwaar, viel uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan is zeer groot. Tot zover de lezing uit Gods woord. Goed. Ja, de komst van de Heer Jezus staat voor de deur. Ik weet niet of jullie daar een beetje blij van worden, van die gedachten.
Zeker.
En er zijn allerlei ontmoedigende machten die ons daarvan willen afhouden. Die roepen, ja, maar het duurt al zo lang en het kan nog wel zo lang duren. Maar wij zijn als bruid van het lam, om maar eens een beeld te gebruiken, altijd in afwachting van de bruidegom. Of ander beeld, slaven wachten tot de meester terugkomt van de bruiloft. Dat is Lucas 12, dat is een heel ander soort beeld. Maar wij moeten gewoon waakzaam zijn. Dat betekent dat als je hart echt uitgaat naar de Heer Jezus en je hem echt lief hebt, ja, dan kun je niet anders dan hem verwachten. En je bent met je dagelijkse dingen bezig, je bent niet de hele dag aan hem aan het denken, is ook helemaal niet nodig, maar je hart is wel vol verwachting van zijn komst. Ja, toch? En als dat zo is, dan zul je ook steeds meer het verlangen krijgen om je van deze wereld geestelijk gezien los te maken. Want deze wereld, ik heb afgelopen zondag een heel lijstje genoemd van wat er in ons land speelt. Bijvoorbeeld 17% van de mensen had psychische problemen in 2009. En nu is dat al 26%. En van de jongeren is het 11,5% tussen de 13 en de 24. Psychische problemen, angststoornissen, depressies. Het aantal zelfmoorden is enorm toegenomen. Vooral onder jongeren. Maar we hebben wel het allemaal zo goed voor elkaar. We hebben allemaal een auto en een tweede huis. We gaan op vakantie, een wintersport, weet ik veel. Maar dat zegt dus niks. De geestelijke staat van ons land is bedroevend. 70% van de christelijke mannen geeft aan regelmatig porno te kijken. 70%. In Amerika staat de helft van de voorgangers. Ja. Ja. Er wordt in de media enorm ophef gemaakt over hoe zeg je dat? Grensoverschrijdend gedrag. Van mannen naar vrouwen. Maar tegelijkertijd stuurt diezelfde media de onreinheid met bakken tegelijk de wereld in. En dan is het nog raar dat sommige mannen, ja, veel mannen misschien, ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat een aantal van hen zich dan niet kan beheersen en dat is niet goed te praten. Maar het is zo dubbel. En de Heer Jezus staat te komen om zijn koninkrijk van gerechtigheid op te gaan richten. En hij zal daarvoor 7 zegels gaan verbreken. We hebben dat in de afgelopen avonden uitvoerig besproken. En die 7 zegels bevatten eigenlijk alle oordelen, alle raadsbesluiten van God op weg naar dat koninkrijk. En wij zullen straks in dat koninkrijk met hem heersen. Waarom? Omdat wij in deze tijd van zijn verwerping zijn kant hebben gekozen. Toch? Wij willen gewoon niet liever dan de Heer Jezus dienen, die in deze wereld verworpen is en nu aan Gods rechterhand verhoogd is. Je zou het zo kunnen zeggen, in de hemel is hij omgeven door alle eer die je maar kan verzinnen, terwijl hij op aarde geen plaats had. Hij is op aarde verworpen. En omdat er een groep mensen, de gemeente, die zijn kant kiest, die zegt, het is mijn Heer, we waren zijn geboden, mogen wij straks heersen met hem. Ja? Hij zal dan na die 1000 jaar van heersen het koninkrijk overgeven aan God de Vader. 1 Korinthe 15, vers 24. Iedere vloek en ieder gevolg van de zonde die door de mens in de wereld is gekomen, waar God ernstig door is onteerd, zal dan uiteindelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn, worden weggenomen. En het hele punt van het boek Openbaring is dat het terrein wat de mens heeft onteerd, door God zal worden getroffen door zijn oordelen. De aarde, de zee en al wat daarin is enzovoort. En dat oordelen van God is ook zijn heerlijkheid. Is ook een deel van zijn karakter, van zijn wezen dat wij mogen bewonderen. We hadden vorige week donderdag een avond bij ons thuis over 1 Korinthe 11. En daar zie je dat als men niet met eerbied omgaat met de Heer Jezus, dat God oordeel geeft in de gemeente. He, want daar waren ze met het avondmaal zo ontzettend onheilig bezig, dat er velen zwak en ziek waren en niet weinigen ontsliepen. Mm. En dat is een belangrijke uitspraak die ik daarover las. God waakt over de eer van zijn zoon. En als het onkunde is, is dat niet dat God oordeel geeft, want onkunde is in principe iets wat je niet tot je verantwoordelijkheid kan nemen, dus moet je onderwijs krijgen. Maar als het echt misbruik is, als het echt bewust kwaad is, als de Heer Jezus bewust wordt onteerd, ja, dan zal God zijn oordeel beginnen in het huis van God en dat is ook gebeurd. Ja? En daarom ieder beproeven zichzelf en neem deel aan het brood en de beker, dat staat er dan zo mooi. Ja? Openbaring 21 vers 4, dat beschrijft dan die toestand waar we zo naar verlangen. Er staat, en hij zal elke traan van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geschrei, nog pijn zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En wat er dan zal komen is nog niet echt geopenbaard. We weten wat er niet is, maar wat er allemaal wel is, in die nieuwe aarde en in die nieuwe hemel. Ik weet niet precies, maar het zal geweldig zijn. Maar wij leven dus nu in een klimaat, en dat is echt iets wat heel veel christenen toch niet beseffen ten volle, een klimaat van geestelijke duisternis die zo heftig is, dat Paulus schrijft, onze strijd is tegen de geestelijke machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. En die hebben het voor het zeggen in deze wereld. Dat kun je ook zien als je het nieuws kijkt of je kijkt een beetje om je heen wat er allemaal gebeurt in de gezinnen en zo. Nou, de grimmigheid van God zal straks, voordat het zover is, daar zijn we nu mee bezig, komen als oordelen, als weeën over de mensheid. En dan heb ik een stukje geciteerd uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 3. Wanneer zij zullen zeggen, vrede en veiligheid, dat is dus die stabiliteit die de Romeinse dictator zal brengen. Daar gaan we straks nog wel iets over horen. Dan zal een plotseling verderf over hen komen. Nou, dat verderf is de komst van de Heer. Voorafgaand zijn dan die zeven schalen waar we straks naar kijken. Zoals de barensnood over een zwanger en zij zullen geenszins ontkomen. Ernstig. Ja? Nou, de zeven bazuinen hebben we gehad. We hebben al vier of vijf van de zeven schalen besproken. En die schalen, dat zijn snelle, hevige oordelen. Die schalen waren platte schalen. Die kon je zo uitgieten. Violen, als ik het goed heb in het Grieks. Maar dat weet ik niet zeker. En die mensen die massaal achter het beest aanrennen, hem aanbidden, het beeld wat in de tempel staat van Jeruzalem, en ze zullen dan het merkteken krijgen van het beest, dat is dat getal van zijn beest, ja, die zullen allemaal getroffen worden door deze oordelen. In plaats van de schepper te vereren, hebben ze gekozen om het beest en zijn valse profeet achterna te lopen. En die worden uiteindelijk ook geïnspireerd door de draak. Dus je zou kunnen zeggen dat de mens uiteindelijk de duivel aanbidt. Wat ze nu in principe al doen door middel van afgoderij. Want een afgod is niets anders dan aanbidding van demonen. Dat kun je ook lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 10, als ik het goed heb. Nou, en denk niet dat afgoderijen gebeurt in allerlei verre landen. Want als je kijkt naar het WK voetbal afgelopen zomer, moet je mij horen, winter. Dan zag je gewoon Argentinië.
Het is heel erg, ja.
Aanbidding van Maradona, dat is echt bizar gewoon. Messi. Mensen en Messi, ze worden helemaal op hun lichaam getatoeëerd. Ze zijn helemaal in trance als die man. Terwijl Maradona was eigenlijk ook een, qua persoon, dat zie je wel vaker, hè? Ook in de muziek. Ze kunnen iets heel goed, ze worden helemaal aanbeden, maar als mens zijn ze moreel heel zwak. Zijn aan de drugs en aan de drank en weet ik veel allemaal. Dat is afgoderij. En die aanbidding gaat regelrecht naar demonen. In plaats van naar Maradona, want die is dood. Maar zo erg is het. Dat is onze wereld. Ja? Nou, wat er nou gaat gebeuren vanaf vers 12 is heel interessant. Ik heb daar vandaag natuurlijk over nagedacht. En ik wil mijn gedachten daarover delen. Maar ik zeg niet dat het... dat het de waarheid is, want het zijn best moeilijke dingen. De zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat. En zijn water droogde op. Opdat de weg van de koningen die van de zonsopgang komen, bereid zou worden. Nou, wat is de situatie van de eindtijd? Moet je even goed proberen te snappen. Israël wordt belaagd door een 10-statenbond van Arabische landen. Die 10 vind je in Psalm 83. Dat noemt de Bijbel de koning van het noorden, onder aanvoering van die koning, de Assyriër. En ze zullen, omdat dat zo'n enorme dreiging zal zijn, zullen zij steun zoeken bij het Westen. In dit geval die Romeinse dictator. Ja? Maar dat zal niet genoeg zijn, want de Assyrische machten zullen Jeruzalem overlopen. Dat kun je lezen in Zacharia hoofdstuk 12 en 14. Maar de antichrist die in Jeruzalem is vlucht, weet ik niet zeker, maar daar zijn aanwijzingen voor. En zal dan met zijn Romeinse bondgenoot, de dictator, legers verzamelen om Israël, Palestina, te bevrijden van die islamitische, want dat denk ik, invasie die hen overloopt. Assyrië zal zelfs ook nog Egypte aanvallen. Maar goed, dat valt even buiten vanavond. Wat gebeurt er als de zesde schaal wordt uitgegoten? Dan droogt het water van de Eufraat op. Dat is een, mijns inziens, symbolische aanwijzing dat de normale afstand die er nu nog steeds is tussen het oosten en het westen, denk aan China, Japan, India en Indonesië, die zal dan verbroken worden en het beest, dus de Romeinse dictator, samen met de valse profeet, Die zullen dan die Oosterse landen, dat is mijn interpretatie hoor, maar goed, overhalen via demonische propaganda om samen op te trekken naar Israël. Er moet immers vrede komen daar, toch? Want nu zitten we deze week weer met allerlei aanslagen daar. Dus die koningen van de zonsopgang, die zullen niet het Westen aanvallen, want dat is wat ook uitleggers zeggen. Dat denk ik niet, maar goed, nogmaals, ik vind het een hele moeilijke materie. Maar ze zullen juist door die propaganda van vers 14 overgehaald worden om op een vredesmissie, tussen haakjes, te gaan. En Israël te bevrijden van die islamitische invasie. Ja? Nou, Jesaja 28 vers 15 en Daniel 9 vers 27, ik heb die laatste al heel vaak geciteerd tijdens deze avonden, laat heel duidelijk zien dat ze een verbond sluiten met de dood. Een verbond met die een week zal duren, hè, 7 jaar. En in de helft van die 7 jaar zal dat verbond worden verbroken door die Romeinse dictator. En dan zal hij een eigen godsdienst instellen, dat hebben we ook de vorige keren gezien.
Dat verbond plaatsje. Natuurlijk aan het begin van de grote verdrukking. Ja. Dan plaats je dat op zoek gaan naar bevrijding van de islamitische
bezetting
aan de voorkant.
Aan het einde. Want dit is de zesde schaal.
Dit is aan het einde.
Ja. Dus dat verbond heeft Israël gesloten met het Romeinse Rijk. Om ze te beschermen tegen die dreiging. Want die dreiging is er. Mm-hmm. Maar de werkelijke invasie van de Assyriër vindt plaats. Nou, ergens in het midden of aan het einde van de grote verdrukking.
Oké, omdat je het had over hij zoekt, de Antichrist zoekt,
ja,
om weer terug te komen in Jeruzalem, om daar vrede te...
Ja, dat is hier.
Want zoekt hij dus twee keer vrede. Hij heeft aan het begin van de grote verdrukking vrede gehad.
Ja.
En nu gaat hij, probeert hij zijn positie te...
Ja, want hij... Kijk, want de Antichrist is in de grote verdrukking nog in de tempel in Jeruzalem. Terwijl zij het beest aanbidden, de Romeinse dictator. Maar als die Assyrische machten binnenvallen, dan moet die antichrist vluchten, de valse profeet, en zullen ze proberen weer Israël te bevrijden met behulp van de Oosterse land. Tenminste, mijn interpretatie ervan. Hè? In Psalm 83 vers 5 staat de motivatie van die islamitische landen die wij vandaag de dag exact zo vinden. Vergis je niet, er staat, kom, zeiden zij... Ik heb er onder vers 12 gezet. Laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Ik weet niet of jullie wel eens het journaal kijken.
Nee.
Afgelopen week, het is wel goed om af en toe te doen hoor. Afgelopen week was er een Israëlische operatie in een stadje in, op de westelijke Jordaanoever. Bezet, noemen we dat het bezette gebied nu tegenwoordig natuurlijk.
Hè? Dat doen ze al 40
jaar. Maar dat werd eigenlijk zo belicht door de NOS, alsof het niet zeker was wat er nou precies aan de hand was. En ze lieten natuurlijk uitgebreid alle verwoestingen zien die de Israëlische soldaten hadden achtergelaten. Hè? Maar ik ben inmiddels wel zo, nou laat ik zo zeggen, niet dat ik nou heel wijs ben, maar als Israël zoiets doet, hebben ze daar wel een gereden grond voor. Er was een terroristische cel daar en die hebben ze gewoon opgerold.
Ja, dat zeggen ze er niet bij, hè?
Dat zeggen ze er niet bij, nee. Maar wat zien we dan op de radio? Bijvoorbeeld, ik luister het NOS op de radio. Wat luisteren we op de radio? Dan zegt zo'n presentator van het journaal, hè, want Netanyahu die gaat nu strengere regels doen voor de families. Want vergis je niet, hè, dat zinnetje wat ik net voorlas, dat is de grondhouding van de Palestijnen. Aan Israël mag niet meer gedacht worden. Dat leren die jongetjes al op school, die meisjes. Ja. Die families...
Zullen ze het liefst de zeeën?
Ja, de families ondersteunen die lui. Mm. En dat zijn helden. Netanyahu zegt, iedereen die dat doet, zijn huis wordt afgebroken. Zijn sociale voorzieningen worden afgenomen. En dan zegt de presentator van het NOS-journaal op de radio tegen zo'n correspondent. En hoe zit het dan met de Palestijnse rechten? Palestijnse rechten? We hebben het dus over terroristen die gesteund worden om Israël in de zee te drijven. Ze willen ze vernietigen. Dit is wat in hun DNA zit.
Jij hebt het dan over de NOS
en misschien BNR-radio, nou, maar het zijn allemaal goddeloze mensen die verkeerd naar Israël kijken. Daar kan je toch
absoluut. Maar wat zit daar achter? Ja, wat zit daar nou achter? En dat is zo typisch, want gisteren hadden wij op het journaal de herdenking van de Holocaust. Hè? Gisteren was in Amsterdam allemaal mensen waar de toespraken gehouden, mag nooit meer gebeuren, antisemitisme. Maar tegelijkertijd wordt door dat eenzijdige nieuws, door dezelfde omroep, wordt Israël in een bepaald daglicht gezet, waardoor dus de hele, het hele onderbuikgevoel, hoe noem je dat? Het hele... De hele, nou, er is zo'n woord voor.
Sentiment.
Dat hele sentiment, dank je. Is eigenlijk, oh, Israël bezet de Palestijnen. Oh, Israël doet dit. Oh. Terwijl aan de andere kant zeggen ze, ja, maar antisemitisme mag nooit meer voorkomen. Maar ze voeden het zelf. Zelfs met wat ik net zei over die seksualiteit. Het wordt aan de ene kant, wordt het alle kanten Nederland ingemikt. Maar als iemand dan vervolgens zich niet kan beheersen, oh, wat erg. Snap je? Mm. Nou, dat is hier dus ook. En wij leren uit Gods woord dat die Arabische landen dit van het begin af aan in hun DNA bezitten. Dat is de draak. Het is de inspiratie van de draak. Want we hebben in Openbaring 12 gelezen dat de draak de vrouw vervolgt en hij wil verzwelgen. Nou, Psalm 83 is een psalm, een profetische psalm, over de 10 volken die profetisch gezien, hè, bij hun Bijbelse benamingen worden benoemd, maar die straks, naar mijn idee, naar mijn inzicht, islamitische landen zijn die zich zullen verenigen en Israël zullen binnenvallen. Eindelijk kunnen ze Israël binnenvallen. Snap je? En dan gaat die westerse macht onder leiding van het beest samen met die oosterse landen onder het mom van, nou, we moeten daar nou maar eens even wat aan doen. Eigenlijk, zegt de Bijbel, zich tegen God en, en het lam opstellen. Dat is hun ware reden voor de optrekking naar Israël. Kun je het volgen? Goed zo. Nou. Even kijken. Doordat het water opdroogt, heb ik al gezegd, is de natuurlijke en geestelijke grens die er normaal... Want als je nu naar het nieuws volgt, dan zie je er is altijd een soort afstand tussen die twee. Er zijn wel handelsbetrekkingen en zo, maar echte politieke inmenging is er niet. We zitten namelijk op een heel spannend punt met Taiwan. Hè? Als Taiwan wordt aangevallen of wordt veroverd, dan zegt Amerika, dan gaan we gelijk. Maar ja, dan kom je tegenover China te staan. Ook niet fijn. Maar als je het woord van God serieus neemt, dan zal dat eigenlijk niet kunnen gebeuren. Want die grens is er gewoon nog. Dat is natuurlijk zoals ik het zie. Ja? Dus die nieuwe wereldorde die dan, waar we nu al over horen, die zal dan de motivatie zijn om gezamenlijk op te trekken. Nou, er zijn ook uitleggers die zeggen, nee, het oosten gaat juist het westen aanvallen. Nou, dat zie ik hier niet in de tekst. Ik kan het ook nergens, ja, ik ben nog niet zo misschien helemaal onderlegd daarin, maar nog nergens vinden. Dus dit lijkt mij ook met het oog op vers 13, lijkt me dat een wat aannemelijker scenario. Ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen als kikkers. Het is een tussenzin die duidelijk wil maken waarom die westerse legers naar het slagveld trekken en waarom die oosterse mensen uit die landen die ik net noemde ook die overtocht maken. Het heeft te maken met demonische propaganda, en die worden hier voorgesteld, wordt hier voorgesteld als kikkers. Ja? Satan is de draak, het beest is de dictator van het Romeinse Rijk en de valse profeet is de antichrist. Wat heel typisch is, is dat de antichrist vanaf hier niet meer wordt genoemd het beest uit de aarde of zoiets dergelijks. Hij is voortdurend de valse profeet. Dat zou ermee te maken kunnen hebben, maar ik nogmaals, ik hou een slag om de arm, dat hij dus niet meer in het land is, want hij is verdreven door de Assyriër en is nu heeft hij maar één taak, de valse profeet. Leugens verspreiden. Ja? Even kijken. In Egypte waren letterlijk kikkers, maar zoals ik steeds meer begin in te zien, is alles wat in het Oude Testament letterlijk is en tastbaar en zichtbaar, is in het Nieuwe Testament veel meer geestelijk en moreel. Neem bijvoorbeeld de stad Babylon. Er zijn uitleggers die zeggen, er wordt straks letterlijk een stad gebouwd die heet Babylon. Nou, ik geloof dat niet. Waarom niet? Omdat de stad Jeruzalem ook niet een echte stad is, maar dat is de gemeente die uit de hemel neerdaalt. En de bruid. En er zijn al meer redenen, maar daar kom ik zo nog wel op. Dus het is vooral, het zijn vooral systemen, en ook met bijvoorbeeld alle eilanden, de bergen. Het heeft te maken met een symbolische uitleg, denk ik. Goed. Ja? Vers 14, want het zijn geesten van demonen. Trouwens een hele merkwaardige uitdrukking, vind je niet? Want demonen zijn toch al geesten, zou je zeggen? Maar goed. Die tekenen doen, dus in de eindtijd, ik geloof niet dat wij nu in de eindtijd leven. Spannende uitspraak.
Laatste uur. Laatste uur.
Ja. De tijd van het einde is een uitdrukking die je vooral in Daniel 11 vindt, 12, in de NBG vertaald met de eindtijd. Dat is de tijd van het einde. En het einde is de laatste 3,5 jaar, of ja, de laatste jaarweek. Wij leven nu in het laatste uur, de laatste dagen, en over ons is wel het einde van de eeuwen gekomen. Maar de eindtijd is de tijd waarin God gaat afrekenen met de goddeloze, Israël zal herstellen en de opkomst zal zijn van de duivelse drie eenheid. De draak, het beest en de valse profeet.
Zou ik Jacob benauwd
hebben? Ja. Ja. Jeremia staat het ergens, geloof ik. 38. Oké. Maar er zijn dus tekenen die we ook in 2 Thessalonicens 2 vinden. Misschien kunnen we dat even lezen, want ik vind het wel heel belangrijk om dat te benadrukken, dat we vandaag leven in de tijd niet van tekenen, maar van geloof. En straks, als dus die duivelse drie-eenheid gaat overheersen, dan krijgen we weer wel tekenen. Wij zijn er niet, maar... Dus 2 Thessalonicense 2, daar staat in vers 8, dat de Heer Jezus bij zijn komst, ik lees het maar even voor, ja? Hoofdstuk 2 van 2 Thessalonicenzen vanaf vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, namelijk als de gemeente is weggenomen. Hè? Dus, ja, wij zijn toch een bederfwerend zout. Hoe droevig soms ook onze staat is. Die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond. Dat is hoofdstuk 2 vers 8. En teniet doen door de verschijning van zijn komst. Hem, dus dat is die wetteloze, wiens komst naar de werking van de Satan is, dat hebben we gezien, hè, de draak. Met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei bedrog van de ongerechtigheid. Voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Daarom zendt God hen een werking van de dwaling om de leugen te geloven. Opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd. Maar een welgeval hebben gehad in de ongerechtigheid. De antichrist is de ongerechtigheid. Wetteloos. Nou zal hij tijdens zijn, hebben we al gezien, een regering tekenen doen. Maar hier aan het einde van die 3,5 jaar zal hij dus door middel van tekenen en bedriegelijke wonderen en kikkers, onreine geesten, zal hij de hele wereld, dus de westerse legers en de legers van de opkomst van de zon, zal hij gewoon op de een of andere wijze zo ver krijgen dat zij richting het Midden-Oosten gaan. Hoe, dat weet ik niet. Maar vandaag horen wij al voortdurend onrust uit die regio. En de ene leider na de andere leider gaat die kant op. En er worden mooie beloften gedaan. Maar er is een menselijk gezien onoplosbaar probleem ontstaan. Ik weet niet of jullie wel eens een beetje verdiept hebben in de geschiedenis van het huidige Israël. Dat in 1948 dit land Palestina kreeg toegewezen. Hè? En dat is zwart op wit, is dat gewoon bevestigd toen. Maar uiteindelijk hebben de Palestijnen een bepaald gebied veroverd. En heeft Israël dat terugveroverd in 1967. Hè? Maar dat is dan ineens bezet gebied. Dat is toch gek? Wie bezet nu wie? Eigenlijk. Ja, Israël overheerst. Want als ze dat niet doen, dan weet je het wel. Ik spreek nu bepaalde dingen die sommige mensen misschien helemaal niet fijn vinden. Maar...
juridisch is het
van Israël. Wat
zei je? Juridisch is het van Israël.
Ja. Maar het merkwaardige is, ik heb wel eens een interview gelezen met Dries van Acht. Leeft hij nog trouwens?
Ja.
Nou, dan ga je tenen van krom staan. Ik denk, kerel, hoe kan dit? Dan zie je dat het iets geestelijks is dit, hè? Helemaal pro-Palestijnen en helemaal anti-Israël. Goed. En die Greta, hoe heet ze ook weer?
Grunteberg.
Ja, die, ja. Huizenberg.
Huizenberg. Ja. Als meneer van Acht in de Tweede Wereldoorlog had geleefd, dan weet ik wel van welke partij die was.
Ja. Denk ik wel, ja. Nou, let op wat er dan staat. Die tekenen gaan uit naar en die geesten van demonen naar de koningen van het hele aardrijk, staat er in vers 14. Om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. Dus de ware reden is de oorlog tegen het Lam. Openbaring 17, vers 14.
Het is eigenlijk de kern ook, want ja. Alles wordt daar verzameld om geoordeeld te worden, toch? Al die grote landen.
Zeker. Ja. Het is een behoorlijk grote vlakte, 23 bij 32 kilometer geloof ik, zoiets. Ja. Dus dat.
Maar draait het een heel dit stuk draait het toch hierom dat alles komt bij elkaar en ja. Wat daar hoorde.
Alles komt bij elkaar. Ja. En we zien als je gewoon je ogen openhoudt, en daarom zei ik al, het is ook goed om af en toe wel het nieuws te kijken. Of niet elke avond te doen. Om gewoon te weten, A, wat speelt er? En B, hoe wordt dat door de wereld ingekleurd? Hè?
Ik heb ook wel nieuws hoor, maar niet via de NOS.
Nou ja, dat mag. Maar ik vind het wel ook wel nuttig om dat soms wel te doen. Vers 15. Daar staat, zie je kom als een dief. Dus op het moment dat al die mensen denken, yes, eindelijk, daar gaan we dan met z'n allen. Hoppakee, we gaan eens even orde op zaken stellen daar. Syrië moet daar weg, maar ten diepste willen we daar gewoon oorlog tegen God. Hmm. En dan komt die uitdrukking, komen als een dief, komt trouwens 7 keer voor in het Nieuwe Testament. Kom als een dief, maar niet voor de gelovigen. Voor de gelovigen komt de Heer Jezus niet als een dief in de nacht.
Maar meestal niet zo fijn, hè?
Nee.
Dat als een dief komt niet zo fijn. Waarom is het heel erg fijn?
De Heer Jezus zal tijdens deze duivelse propaganda om oorlog te voeren tegen hemzelf komen als een dief in de nacht met vreselijke oordelen over deze legers vanuit de hemel. Maar let op, ik zal er zo nog wel iets meer over zeggen. De westerse mogendheden worden vanuit de hemel geoordeeld, maar de islamitische niet. Die worden vanaf de Olijfberg geoordeeld en ook door Israël zelf. Door het overblijfsel wat in Jeruzalem achterblijft. Die zullen samen met de Heer Jezus de Assyrische vijanden verslaan. Oh, in Zacharia 12. Maar dat is dus een heel ander verhaal. Ik zal er zo nog wel iets meer over zeggen. Je hebt dus eigenlijk de Romeinse overheersers. En je hebt de Assyrische vijanden van Israël. Dat zijn de islamitische landen. Die 10 staten rond waar ik het net over had. Maar die worden ook op 2 totaal verschillende wijzen geoordeeld. De westerse machten onder leiding van het beest vanuit de hemel. Ik heb net ook uit 2 Thessalonicenzen gelezen dat de Heer Jezus verteert de antichrist door de adem van zijn mond. Maar de legers worden ook door hem verslagen als hij uit de hemel komt. Openbaring 19. Maar dat geldt niet voor de islamitische landen. Die zullen dan nog een tijdje doorgaan, gek genoeg. En de Heer Jezus zal als hij op aarde is hen verslaan samen met het overblijfsel. Hij zal ook samen met het overblijfsel een tempel bouwen. Dat is Zacharia 6 vers 12. En dan zal aan het begin van het duizendjarig rijk mijns inziens, moet ik er dan wel bij zeggen, nog een aanval komen uit Rusland, die dus eigenlijk ten diepste achter deze islamitische landen schuil gaat. Want dat zien we vandaag eigenlijk ook. Wie steunt Poetin? Syrië, Iran,
Welke oorlog plaats je dan aan het begin van het jaar vrede?
Ja, klopt. En ook aan het einde, maar dat is niet echt een oorlog. Ja, op basis van Ezekiel 37, 38, daar zie je dus heel duidelijk de herstel van Israël nationaal, het herstel van Israël geestelijk. Ze gaan op hun voeten staan enzovoort. En dan komt Gog.
Okay. Ja. Ja, de meeste commentatoren plaatsen Gog en Magog aan het einde
ook,
van
ja,
de grote verdrukking.
Klopt. Dat is, oh, zo. Ja.
Dus nog niet in een duizend jaar vrederijk.
Ja.
Want anders zou het geen duizend jaar vrederijk
hebben. Nee, klopt. Maar dat is ook echt helemaal aan het begin, hè?
Ja, voorafgaand.
Ja, en ik kan niet anders dan tot die conclusie komen op basis van die chronologische volgorde van die hoofdstukken van Ezekiel. Maar goed, laat dan maar even rusten. Het is in ieder geval duidelijk dat Gog geoordeeld zal worden aan het begin of aan het, hè, van het vrederijk of aan het einde van de grote verdrukking. Laat dan maar even in het midden. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart. Dit is vers 15, maar dit is eigenlijk de bedoeling van het boek Openbaring. De bedoeling is dat God in alle tijden wil dat zijn volk zich bewaart van het kwaad dat zich ontwikkelt. En wij hebben vandaag te maken met de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Er wordt ontzettend weinig onderwijs gegeven over de wapenrusting op de juiste wijze. Want de wapenrusting is om stand te houden. Het is niet de strijd tegen je eigen vlees. Het is ook niet de strijd die je hebt met allerlei moeilijke dingen om je heen. Nee, de geestelijke strijd is stand houden in de waarheid van Jezus Christus. En dat is in de hemelse gewesten. Je hebt daar een positie, je hebt daar een vrijheid, je hebt daar een rust, je hebt daar een rijkdom. Maar die machten willen dat jou ontroven. En daarom is de geestelijke wapenrusting gegeven om stand te houden. Niet om iets te veroveren of wat dan ook, maar om dat wat je hebt, om dat te bewaren. Mm. Maar de meeste christenen weten niet wat ze hebben. Mm. En dus kunnen ze ook niet stand houden. En dus hebben ze ook niks aan de wapenrusting, want ze zijn nog helemaal met zichzelf in de knoop.
En om grond te pakken, toch ook niet?
Wat zeg je?
Ook om hier en daar wat grond te pakken. Te groeien.
Ja, maar hoe bedoel je dat?
Nou, ik moet even denken, omdat je dat zegt, dan moest ik even denken aan Jozua.
Ja, maar Jozua is in het type exact Efeze 6.
Ja.
Ja.
Want die pakt grond.
Ja.
Die zegt ook, zet je voet erop.
Ja, klopt. Dat is eigenlijk het begin van Efeze. Van nou, dit heb ik je gegeven. Heb dan verlicht de ogen van het hart om een inzicht om hem te kennen, je eigen te maken. En dan komen die vijanden en die willen het dan weer. En dan moesten ze alle volken uitroeien. Dat hebben ze niet gedaan.
Vind ik zo mooi, dat staat in Richteren 3, om de jongelingen de strijd te leren.
Ja.
Zo'n mooi stukje.
Ja, maar stel, jij hebt een bepaalde zonde die jouw geweten beschadigt. Ja, dan heb je dus niet het pantser van de gerechtigheid. Want je bent voortdurend, word je beschuldigd en aangeklaagd en kun je dus niet genieten van de rijkdommen die in de Heer Jezus zijn. Dus zegt hij dat je een schild moet hebben van gerechtigheid en een helm van het heil, van de hoop, van de behoudenis. En het schild van het geloof enzovoort. Dus heeft allemaal te maken met stand houden, met blijven staan waar je staat. In alle geestelijke zegeningen die er in de Heer Jezus zijn. Nou, en dat is onze strijd. Vandaag hebben wij die strijd. De gemeente heeft die strijd te voeren. Nou, en je ziet het in de praktijk wat daarvan terecht is gekomen. Want ja, met alle verdriet, de meeste gemeenten zijn bezig met of zichzelf, of met een goed gevoel, of met weet ik wat, maar niet met die geweldige rijkdommen die in de Heer Jezus zijn. Om daar elke zondag nou van te genieten en daarover te zingen en daarover je te verheugen. Dus ja, het is een beetje schaal. Dat vind ik zo jammer. Dus, en ik hoef ook niet op de stoel te staan of de banken, want we zijn Nederlanders, gewoon nuchter. Maar soms mag het wel een beetje meer over die dingen gaan. En niet stort op ons vuur en zo. Dat hoeft niet. Toch? Nee. Dus gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, staat er dan. Ja?
Wie zijn deze mensen?
Ja. Ja, dat is...
niet in ieder geval.
Nee, ik heb eronder gezet. Het zijn de schapen uit Matteüs 25. Dus de mensen die uit de grote verdrukking komen. En die hebben stand gehouden en niet zijn omgekomen. En voor ons is het een bemoediging om te blijven staan. En onze kleren, nou ja, wapenrusting, maar bekleed u met de Heer Jezus. Hè? Omdat hij niet naakt bewandelt, betekent gewoon, als je niet bekleed bent met hem, dan ben je, heb je niks.
Maar daarom is straks dan bekleed met hem?
Nee, niet zoals wij dat zijn.
Nee, oké, okay, maar dat onderscheid moet je dan hier wel maken.
Ja, klopt. Ja, we hebben al gezien witte kleren, hè? Hadden we in het begin gezien.
Dat... Zij die het teken niet aannemen.
Ja.
En die zijn volk hebben gehuisvest zonder ze dat ze het wisten. Hè? Ja. Want in wezen in
ja, heel goed.
24 staat.
Ja, dat klopt, ja. Ja, 25. Ja, klopt. Wat we vandaag nodig hebben, is een grote liefde tot de Heer Jezus. Een krachtige prediking over Hem. En een gemeente die vol is van Hem. En dat is echt wat we vandaag nodig hebben. We hebben niet nodig een gemeenteopbouwprogramma. We hebben niet nodig een geweldige worship band. Weet ik veel, maar we hebben allemaal niet nodig. Nee, ook niet. Of het zondagsgebed, weet ik veel. We hebben gewoon Hem nodig. Hoe houden jongeren in de gemeente als zij de Heer Jezus leren kennen? Dat is een enorme strijd. En er is maar weinig dat gebied wat echt hoopvol is. Maar we moeten daar niet van af. En denken dat wij met onze eigen brakke gebouwtjes het allemaal kunnen redden. Want dat leidt alleen maar tot een hele hoop emotie. En ik noem het altijd een suikerspingeloof. Ja, je denkt het is heel wat, maar je neemt een hap en het is weg. Je denkt, wat heb ik nou eigenlijk? Het voelt niet. En we hebben gewoon gemeenten nodig die vol zijn van de Heer Jezus. En ik was vandaag bezig met de voorbereiding voor komende zondagavond. Dat is zo mooi. Dat had ik ook nooit gezien. Maar in Efeze 5 staat dat de Heer Jezus, Hij heiligt en reinigt haar door de wassing met het woord. Dat is met het oog op de toekomst. Maar Hij voedt en Hij koestert haar ook. Dat is met het oog op nu. Dat vond ik een heel mooi onderscheid. Dus straks wordt de gemeente voor Hem gesteld, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dat is zijn reiniging door het woord. Maar Hij koestert en Hij voedt ons ook. Hij kent al onze omstandigheden. Hij houdt ons op de been. Ja, dat vond ik geweldig. Ik vond, ja, als Hij zo... Hè? Ja, troetelkind, daar zijn we weer. Nee, als Hij zo zich... Want Hij geeft zich vandaag voor de gemeente over. Hij heiligt zich voor hen. Hè? Hij is nu in de hemel bezig met de gemeente. Om haar te heiligen, te reinigen. Helemaal klaar te maken. En Hij voedt ons, Hij koestert ons. En Hij verlangt naar, dat is mijn thema voor zondagavond, de bruid, gemeente als de bruid. Hij verlangt naar een bruid die zich helemaal voor Hem geeft. Toch?
Ja.
En Hij verlangt niet naar een soort halfgebakken bruid die zegt, ja, leuk, maar ik heb ook nog andere vriendjes. Daarom zei ik, wat we nodig hebben is gewoon een stuk zicht op Hem. En een stuk liefde voor Hem. Een grote liefde voor de Heer Jezus. En als je kring hebt bij je thuis of je bijbelstudie, ga over Hem spreken. Nou, dat is het geheim, denk ik. Ja? De Heer Jezus komt dus als een dief tijdens die duivelse propaganda. En dan zal Hij uit de hemel met gevolg door legers op witte paarden, dat is de gemeente, daarvoor is de bruiloft van het lam. Hè? Maar dan zijn we ineens weer een leger, want Hij komt met ons. Maar wij hoeven niet dat beest enzovoort, maar dat doet Hij.
Dat is dus het einde van de grote drukking.
Yes, dat is het einde van de grote drukking. Als Hij komt uit...
Maar dan is die strijd tussen al de volken die verzameld zijn tegen Christus.
Ja, die is
dan
afgelopen.
Dan is dat niet meer de strijd van de antichrist om Jeruzalem terug te vallen, zoals je er straks zei.
Nee, maar dat is wel hoe Hij dat brengt.
Ja, dat is wel wat Hij denkt dat Hij gaat doen.
Ja, klopt. Ja, dat is waar, ja.
Oké, dus het is zijn verlangen om naar Jeruzalem terug te gaan. En dan heeft hij toch even pech gehad door Christus zelf.
Ja, heel goed.
Oké.
Ja. Bij deze dingen als het profetische woord wat we nu behandelen, is het eigenlijk heel belangrijk om heel zorgvuldig studie te doen naar al deze teksten. Dat is een gigantische klus. Ik heb dan een heel mooi boek erover. Ik ben vandaag nog niet verder gekomen dan 3 bladzijden, want het is zo mooi, maar het is ook heel gecompliceerd. Want overal vinden we bits en pieces, stukjes die weer een puzzel vormen. Mm. En God heeft het in zijn wijsheid zo bepaald dat Hij wil dat wij onderzoek doen. Hij zegt niet in zijn woord, kijk jongens, straks gaat dit gebeuren, dan dat aan. Want dan worden we lui, dan zeggen we nou het zal wel, maar Hij wil dat wij onderzoek doen. Waarom? Dan wordt echt openbaar wat er in ons hart is. Hmm. Zijn wij echt, hebben wij echt honger naar zijn komst? En heel veel mensen hebben dat nu, ja, het zal, ik zie het wel. Ja, boeit mij dat. Nee, dat is nou juist zo mooi. Dat we het mogen onderzoeken. Ja? En dan staat er ineens in vers 16, en hij verzamelde hen. Terwijl in vers 14 staat dat het geesten van demonen zijn die hen verzamelen. Hoe zit dat nou? Nou, hier zie je dus dat achter alle demonische activiteit, ook vandaag, altijd de Heere God de regisseur is. Dat betekent niet dat hij dit alles ontwerpt, in die zin dat hij dat dit volgens zijn wil is, zoals hij is, hè, zijn wezen, maar hij heeft dit wel in zijn wegen bepaald, snap je? Er moet een sekten zijn in de gemeente, maar hij heeft dat zo bepaald in zijn wegen, dat daardoor de beproefden openbaar worden. Ja? Elke zonde die wij doen en elke ellende die door mensen wordt veroorzaakt, is voor God een reden om weer iets mooiers. En dat is niet omdat hij dat eerst heeft gewild of gestuurd, maar de wegen van mensen worden door hem weer gebruikt tot iets nog mooiers. En dat is een wonder. Er zijn nogal wat mensen op de wereld. En wat koningen en machthebbers. Maar al die dingen die zij doen, gebruikt God weer tot zijn glorie. Hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet.
Wordt hij ook in sommige uitleggen kleiner gekoppeld aan vers 14?
Ja. Kleine letter H.
Kleine letter H, ja. Omdat die kleine of grote letter H-aanduiding natuurlijk niet in de context hebben gestaan. Nee.
Klopt. Maar het zou wel merkwaardig zijn dat het in vers 14 meervoud is. Hè? Het zijn toch geesten van demonen. En hier is het dan enkelvoud. Maar goed, het zou kunnen. Maar ik denk dat het toch wel haat.
Ja, omdat het uit de bek van de draak is. De draak, demonen, hij verzamelde hen. En dat vers 15 als een soort excerpt
wordt. Zou dit dat stukje zijn waarin die mannen die bezeten zijn tegen u zeggen, die demonen van de grond, al niet oordelen voor de tijd is?
Ja. Ja.
Dat dit stukje is? Of?
Nee. Hij oefent nog geen oordeel over de demonen uit hier, maar over de volken. Wat?
Dat is wel raar inderdaad. Als je dat inderdaad door zou lezen, dan zou je denken dat het over deze, want hier staat MBG ook klein geschreven. Ja. Maar dan zou je bijna denken inderdaad dat het daarover gaat.
Ja, het zou kunnen hoor.
Ga denken over die engel, die is de schaal. Hoor.
En hij, ja, het kan ook nog.
Lijkt mij
echt. Ja. Het staat inderdaad in het Grieks geen hoofdletter, dus we gaan ervan uit dat het of een H met een kleine letter is, of een hij of met een hoofdletter.
Maar goed, daar kan je niet op afgaan, want pak hoofdstuk de eerste zegel. Ah. En er staat dan, ik zie iemand op een paard en hij die erop staat, wordt gewoon met een hoofdletter neergezet. Nou, alsof het Christus zou zijn. Nou, dat gaat over de antichrist op het eerste paard.
Ja, nee, daarom. Laten we even vanuit gaan.
Maar er staat inderdaad vers 16 en de 3000 geesten brachten de koningen en hun leger bij elkaar.
Huh? Welke vertaling is dat nou weer?
Ja, dat is die basisbijbel.
Ach, kerel. Dat is helemaal een uitlegvertaling.
Maar goed,
die vullen dat al in.
Ja, precies.
Ja, dat kan. Dat is goed dat je even zegt, André, want dan had ik het hard nog niet bekeken. Nou, het dal Harmagedon, dat komt waarschijnlijk van het gebergte van Megiddo. Dat is de grote vlakte van Israël, die 23 bij 32 kilometer groot is. En het dal van Jozefat, het dal van de beslissing, dat is de plaats waar de koning van het noorden en zijn bondgenoten zullen worden vernietigd. Dus dat zijn twee verschillende oordeelsplekken. Dus Megiddo, de westerse machten, en het dal van de beslissing. Kidrondal, daar zie je in Joël 3 vers 2 enzovoort. Dal van de beslissing, Zacharia 11. En 12 en 14, de plaats waar de koning van het noorden en zijn bondgenoten zullen worden vernietigd door Christus op de Olijfberg op de aarde. Nou, wat is nu het geval? En dit heb ik aan het begin gezegd, wat ik zo mooi vond. Probeer maar even te volgen. Ja? Ik heb het er ook onder gezet. De Assyriërs, dus de islamitische landen om Israël heen, let op, keerde zich al tegen Israël toen zij nog Ammi waren, door God erkend. Ja? En er nog een getrouw overblijfsel in het land was. Maar de westerse machten worden vanuit de hemel geoordeeld. En die hebben Israël vervolgd tijdens de tijden van de heidenen, tijdens Lo-Ammi. Dat zijn dus twee verschillende situaties. Je hebt Lo-Ammi-profeten, Daniel, Ezekiel, Zachariah deels. Zij profeteren over de tijd dat Israël niet het volk van God is. En de heidenen, de tijden van de heidenen, te beginnen bij Babel, ingegaan zijn. Je hebt ook de Ammi-profeten, de profeten die gaan over als Israël wel Gods volk is in de toekomst. Of in de tijd dat zij nog in het land waren. En dat zijn vooral Jesaja, Nahum, wat is er nog meer? Ik heb het erbij gezet, geloof ik. Nou is er vandaag heel veel prediking, vandaag nog eentje gezien, die zeggen, Israël is Gods volk, punt. Israël is Gods volk, zal altijd Gods volk blijven, punt. Ik snap die gedachte wel, maar Israël is vandaag niet Gods volk. Zij zal weer als Gods volk worden aangenomen, tenminste het overblijfsel. Maar vandaag is er een ander volk, namelijk de gemeente. Ja? En de Heer Jezus heeft zich voor de gemeente gegeven en hij heiligt zich vandaag om haar te reinigen met de wassing van het woord. De Heer Jezus is vandaag met zijn volk de gemeente bezig. Waarin ook Joden zitten trouwens. Hè? Maar Israël is vandaag de dag niet Gods volk. Het is Lo-Ammi. Het zijn de tijden van de heidenen. En Israël is dus niet profetisch gezien het centrum van de wereld. Dat was wel ten tijde van hun wonen in het land.
Was het volk van was Israël toen het in ballingschap was, Gods volk?
Nee. Nee.
Is dat ook iets wat je dan uit de schrift kan halen?
Ja, denk ik wel ja. Want daar wordt steeds gezegd de God van de hemel, de God van de hemel. De Heer is scharen. Maar er wordt niet gezegd God van Israël. Het is altijd afstandelijk. Vanaf het moment dat ze in ballingschap gaan, is God op afstand. Hij heeft nog wel betrekkingen met Israël, zoals vandaag. In zijn wegen met de wereld is hij nog wel bij Israël betrokken, uiteraard. Hij heeft Israël niet verlaten en hij zal Israël ook niet verstoten. Hij zal zijn volk, Romeinen 11, niet verstoten. Want we hebben de profetische belofte. Maar waar het mij om gaat is, dat er is nu een periode begonnen met Babel. Dat was de droom die Daniel kreeg. Hè? Er zal een tijd komen van heidense overheersing. Niet meer Israël is het centrum van de wereld, waardoor God zegen brengt, hè, als de koningen zich zouden houden aan zijn geboden. Maar het zouden nou in één keer de heidense koningen zijn, waarvan Babel het hoofd was. Het beeld, weet je wat hij ziet. En dat blijken uiteindelijk Daniel 7, vier beesten te zijn. Het zijn redeloze beesten die zichzelf dienen en niet Gods gedachten of Gods verlangens uitoefenen. Maar ze zijn door God aangesteld, Romeinen 13, de overheden zijn door God aangesteld. Maar tegelijkertijd zijn het beesten. Het zijn leiders die zichzelf dienen, vaak, Nebukadnezar was de eerste, en die zich niet bekommeren om Israël.
Is dat in de Hosea? Is dat ook een beetje in Hosea?
Is ook.
Zou kunnen, wat wou je zeggen? Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij, ja, heersen. Heb jij die vandaag niet geappt? Vorsten of,
nee,
en edelen.
Nee, maar ik wist wel dat het er stond. Maar jij hebt het hierover. Dus.
Alle rechten zijn de aarde, ja, klopt. Dus je moet even goed proberen voor te zetten. Toen Israël nog door God erkend werd, in het land woonde, zond hij koningen en als ze die hem gehoorzaamden, nou prima. Het volk week af, ze gingen in ballingschap en vanaf dat moment was het Lo-Ammi, was het niet meer mijn volk. En nu krijgen de heidenen de regering over de wereld, maar God heeft die aangesteld, wat jij ook hier welke psalmen zit?
Spreuken 8, dat ik inderdaad gisteren geef.
Spreuken 8. Ja. En die overheden zijn door God aangesteld, waarom? Om het kwaad te beteugelen, dat het in de wereld is uiteraard. Maar ook om zijn wegen met Israël vorm te geven. Want ze vervolgen Israël. Nou, we hebben het allemaal gezien in de geschiedenis. In het boek Esther zie je dat bijvoorbeeld. Maar God zal die volken toch ook gebruiken om zijn volk weer tot zich te trekken. Dus je hebt een heel duidelijke fase. Niet mijn volk en een fase mijn volk. Vandaag leven we in de fase dat het niet mijn volk is.
Kan je het ook zien dat toen ze in ballingschap gingen, verliet de Heer ook de tempel.
Ja,
dus hij is niet
ja.
Meer
ja, dat is een hele goeie, ja.
Dus de Shechina-glorie verliet de tempel. En dat woont nu niet in Israël, maar woont in ons hart.
Ja, dat is een hele goeie, ja.
En ik denk dat je het daarmee moet vergelijken.
Ja, nee, dat is een goede aanvulling, want je ziet in Ezechiël vanaf hoofdstuk 9, meen ik, of 10, dat de heerlijkheid van Israël zich in het midden van het volk zich langzaam verwijdert.
En ze hebben het oosten, straks als hij komt uit het oosten op de Olijfberg, komt hij terug.
En de heerlijkheid van de Heere God was in het midden van het volk, in de persoon van de Heer Jezus. Hè? De hele Shechina was op hem.
Ja,
en ze hebben hem verstoot. Dus wat er vandaag wordt geroepen, vind ik soms heel lastig. Dat er wordt gezegd van, maar Israël is nog steeds Gods volk en Israël is nog steeds door God gezegend. En Israël, nee, zijn alle onder de zonde en God is bezig de gemeente te vormen. Dit is eigenlijk de kern van de bedelingenleer. Het klinkt een beetje naar altijd, de bedelingenleer. Maar dit is wel de sleutel tot het verstaan van Gods handelen met deze wereld.
Want geeft Israël, juist inzicht.
Wat zeg je?
Het geeft je juist inzicht, die bedelingen.
Ja, want we leven nu niet in de tijd van het profetische woord met Israël. We leven nu in de tijd van Gods genade met de gemeente. En dat is een heel andere principes. En daarom zie je dat als mensen zich heel erg gaan focussen op Israël of het koninkrijk, dan krijgen ze aards denken, aards gericht. En dan is het ook logisch dat ze niet in de opname van de gemeente geloven. Ja, vandaag zag ik nog een video van iemand die de opname van de gemeente heftig aanviel. Maar toen keek ik eronder, Messiaanse gemeente. Logisch. Die zijn met hun denken helemaal hier. Aardse wetten, aardse geboden, aardse gebruiken. Logisch dat je dan niet een hemelse heer verwacht. Maar als je de gemeente wel helder ziet, dan heb je een helder zicht op de hemelse werkelijkheid. En dan gaan je gedachten ook uit naar de hemel, naar de Heer Jezus. Zoals Paulus door een licht uit de hemel omstraald werd. En dan verwacht je hem uit de hemel. Wat is er? Er zitten glinderen daar. Je wou iets aanvullen. Ach, hij was in slaap gevallen. Dus als Arjan van Scharrenburg, dames en heren, jongens en meisjes, die luisteren, is een hele goede schilder. Je kunt hem boeken via arjanscharrenburg.nl.
Ik zou er geen naam noemen.
Oh nee. Als hij zijn plafonnetje staat te schilderen en hij is bezig met de laatste balk, en de Heer blaast de laatste bazuin, ja, dan is het kwast. Die valt op de grond. Dat is gewoon zo.
Of die gaat mee.
Dat weet je niet.
Maar dat weet ik niet. Lo-Ami.
Ja, Lo-Ami. Israël is niet afgedaan. Romeinen 11. Wij zijn ook niet geënt op Israël. Dat moet ik elk jaar, denk ik, dat wel 10 keer tegen mensen zeggen die mij dat vragen. Wij zijn niet geënt op Israël. De takken zijn Israël. De natuurlijke takken. Ik snap niet dat mensen dat niet zelf zien. Die zijn afgebroken. Maar dan is het natuurlijk, als de takken Israël zijn, is de wortel niet Israël. Of de stam. Nee, de takken zijn afgebroken. En wij zijn op de stam geënt als wilde olijf.
De stam is?
De stam, dat zijn de beloften die God gedaan heeft aan Abraham. Die vervuld worden in de Heer Jezus. Ja. Nou, wat staat er in Psalm 2? Even voor de pauze nog, boven vers 17. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat zien we dus hier. En wat zeggen ze dan? Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat gaat straks in Openbaring 16 letterlijk gebeuren in die optocht van die legers. Maar vandaag is dit al het motto van de Verenigde Naties. Want wat jij net zei, hè, dat beest zegt, we gaan Israël bevrijden, maar hun ware motief is God en de Messias verdrijven. Zo heeft de Verenigde Naties ook allemaal mooie woorden met vrede en gerechtigheid, maar hun ware motief is alle gedachten aan God weg. En als jouw kinderen op school zitten, basisschool of op de middelbare school. Dan, en je hebt een beetje je ogen en je oren open, dan zie je dat overal terugkomen. In de schoolboeken, in, nou, ik weet niet of jij nog de nieuwsbrief hebt gelezen van de week. Maar het is allemaal zo volgens dat propagandaverhaal van de Verenigde Naties. Gelijkheid en rechten en bla bla. Snap je? Maar ten diepste zeggen ze gewoon, huwelijk, Gods orde, nee. Schepping, nee, evolutie. Ik keek laatst met Ellen naar in een van de programma's. Een meisje had een tand gevonden van een haai, zo groot. En er wordt gewoon gezegd, ja, die ligt hier al miljoenen jaren. Right. Ja, en zij vindt dat. En zitten alle zaagjes aan de zijkant zitten allemaal nog keurig naar die miljoenen jaren erop. Dat is wel knap. Maar dat zijn dus de leugens. Waarom? Omdat ze... En ik geloofde vroeger zelf ook in evolutietheorie, als tiener, heilig. Ik kwam tot bekering en dezelfde dag was het voor mij al duidelijk. Dat is een totale leugen. Ja? Maar dat is wat erachter zit. Laten wij hun banden van ons werpen. En wij moeten daar niet in meegaan, dat is logisch natuurlijk. Maar dit is tot nu toe even de situatie. We gaan even koffietje drinken, theetje drinken, gezellig babbelen. En straks weer verder. Goed zo, we gaan verder.
Only.
Ja, only. We hebben weer een zeer vruchtbare pauze gehad, dames en heren, thuis. Natuurlijk is langer dan we dachten. Want we waren best wel verhitte... Nou, net niet, hè. We waren mooie, boeiende, belangrijke, actuele thema's. Maar we gaan nu verder voor de tijd die we nog hebben vanaf vers 17. Want we hebben nu nog maar één schaal gehad. En de laatste plaag, de laatste ramp die God stuurt in zijn grimmigheid is vers 17. De zevende goot zijn schaal uit op de lucht. Voor de rest wordt er niks over gezegd. Er staat alleen, en er kwam een luide stem uit de tempel vanaf de troon die zei, het is gebeurd. Nou, in hoofdstuk 19 krijgen we het chronologische vervolg van vers 16. Hij verzamelde ze op de plaats Harmageddon. Maar nu krijgen we nog een stukje algemene beschrijving van wat er in die tijd gebeurt. En de zevende schaal wordt op de lucht uitgegoten. Nou, de lucht is in feite dat wat we inademen. De lucht is ook de plaats van de geestelijke machten. Ja? We horen in het nieuws over luchtvervuiling. Maar de werkelijke luchtvervuiling is de morele luchtvervuiling. En die wordt veroorzaakt, en ik heb het in Efeze hoofdstuk 2, laatste stukje van 1 en vers 2 heb ik het even opgeschreven. Overtreding en zonde waarin u vroeger hebt gewandeld. Let op wat er dan komt. Overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht der lucht. Zie je dat? Van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid. Dus een geestelijke atmosfeer, een tijdgeest die in de lucht is, zorgt voor een moreel verderf. Is het dan niet heel toevallig dat er in de wereld wordt gesproken over de luchtvervuiling? Want dat leidt wel mooi de aandacht af van de werkelijke luchtvervuiling, de morele luchtvervuiling, de wetteloosheid. Ja? En als de zeven engels zijn schaal uit op de lucht uitgooit, dan lijkt het mij dat deze geestelijke atmosfeer in de laatste fase van de grote verdrukking zo verstikkend zal zijn, dat er geen enkele sprake meer zal kunnen zijn van een normaal leven, een rustig en stil leven, 1 Timotheüs 2. Ja? En dan komt er een luide stem uit de tempel. En dat is ook niet toevallig, want de tempel symboliseert, hebben we ook de vorige keer gezien, hè? De heilige eisen van God, of eigenlijk het huis van God, zijn eigen karakter, naar zijn eigen wezen. De troon betekent zijn regering. Je zou kunnen zeggen, God heeft in zijn regering alle eisen van zijn heiligheid volbracht en dan is het gebeurd. Ja? Het is gebeurd. De bevalling is aanstaande, de weeën zijn voorbij. Nou, ik weet niet wie van de dames, twee denk ik, of nee, drie, wel eens een bevalling hebben meegemaakt. Ja. Dat is leuk, hè? Vooral de laatste, Persvee. Ik was er natuurlijk ook bij, maar ik ben blij ik geen vrouw ben. Maar het is gebeurd, is toch wel een opluchting, vind je niet?
Jazeker.
Jongen, jongen. En...
Het mooiste wat je meegemaakt.
Oh ja, vier vrouwen. Ik zit helemaal verkeerd te tellen hier. Jij hebt er zelfs de meeste naar buiten ge... Acht stuks.
Goed al gewerkt.
Ja, ik wou zeggen eruit gewerkt, maar dat...
Maar ze is natuurlijk ook een fantastische man.
Oh ja, wie dan?
Ja, in paniek.
Hey, nee, maar het is gebeurd. Is hier natuurlijk... De komst van de Heer Jezus volgt op de zevende schaal. En dat is voor de wereld een opluchting... En de weeën, het begin van de weeën, wordt beschreven door de Heer Jezus in Matteüs 24. U zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. En koninkrijk zal opstaan tegen koninkrijk en aardbevingen hier en daar enzovoort. Dit is slechts het begin van de weeën, maar het einde is het nog niet. Het einde, dat vinden we hier. Of tenminste, dat is die, de grote verdrukking, mijns inziens. En er kwamen... bliksemstralen en stemmen en donderslagen en er kwam een grote aardbeving zodat er niet geweest is, zoals niet geweest is sinds er een mens op de aarde is geweest, zo'n aardbeving zo groot. Na de laatste schaal, of tijdens de laatste schaal, denk ik, zien we een beschrijving daarvan, die verstikking van de lucht en die bliksemstralen, die spreken van een fel oordeel uit de hemel. En die stemmen spreken en donderslaag zijn machtige spreken in zijn grimmigheid. Maar de aardbeving is zo groot als er niet geweest is sinds er een mens op aarde is geweest. Zo'n aardbeving zo groot. Ja, we komen in Openbaring ook wel vaker aardbevingen tegen. 6 vers 12, 11 vers 13 en 19. Maar deze overtreft alle andere. En ik geloof ook dat dat een symbolische betekenis heeft, persoonlijk.
Waarom zou het dan, ja, ga ik het even zeggen, waarom ik denk dat het niet symbolisch is, zoals niet eerder geweest is.
Ja.
Dus dan verwijst het iets naar wat eerder geweest is.
Ja.
Maar voorheen waren er geen symbolische aardbevingen, toch? Want dan kan je niet verwijzen
naar... Nou, wel als je 6 vers 12 en 11 vers 13 en 19 ook symbolisch
is. De hele aarde nog nooit geweest is, ook
ja.
Al.
Ja. Nou, ik denk dus dat het niet letterlijk is. Maar goed, we weten het niet zeker. Maar als het dus niet letterlijk is, dan is het... Alles wat de mens heeft opgebouwd op aarde wordt omvergeworpen. Als het wel letterlijk is, is het gewoon een aardbeving. En dan zal er gewoon een verschrikkelijke natuurramp plaatsvinden. En dan staat in Haggai 2... Wat? Sorry?
Maar ik hoorde laatst dat Israël wel op verschillende ja. plaatsen...
Maar het is natuurlijk wel zo dat als de Heer Jezus op de Olijfberg... neerdaalt, dan zal die splijten. Dat is zeker letterlijk. Maar het is natuurlijk niet hetzelfde als dat er een heel land omver gegooid wordt. Dat niet.
Ja, dat is in wezen met de zonvloed ook gebeurd.
Ja.
Dat is ook alles.
Klopt. Ja. Maar aan het begin van het vrederijk, als de Heer Jezus op de Olijfberg neerdaalt, dan is het natuurlijk niet logisch als het hele land verwoest is. Want dan kan je ook niks. Dan kan je ook geen tempel bouwen. Dan kan je niet een eredienst beginnen. Dus daarom lijkt het me niet dat heel Israël vernietigd wordt of zoiets.
Ja, tenminste. Als de Heer wil dat gebeurt, dan gebeurt dat. Hè?
Ja, oké, okay, maar dan moet het. Ja.
Koudkunstje worden.
Hè?
Koudkunstje worden.
Ja.
Ja, maar dat is dan weer buitenschriftelijke invulling, hè? Weet je niet. Oké, okay. Haggai 2, vers 7. Daar staat: want zo zegt de Heer van de legermachten. Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd. Dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Beven. Dus dat is in ieder geval een profetie waarbij de Heere God aankondigt dat er een geweldig omwenteling komt. Letterlijk, het zij symbolisch. Maar dat is eigenlijk voortdurend het dilemma waar we in zitten met Openbaringen. Vers 19. En de grote stad werd op drie delen. Ja, weer een lastige. Wat is de grote stad? Je hebt een groep uitleggers die zeggen dat, dat is Rome. Je hebt een groep uitleggers, zegt dat is Jeruzalem. De grote stad. Ja, ik denk met het oog op een eerdere uitspraak van hoofdstuk 11, vers 8. De grote stad, Jeruzalem. zal tot drie delen worden, dus niet volledig worden verwoest, aangezien de Heere haar verkiest. Maar dan komt er nog iets anders en er staan drie dingen hier. De grote stad, de steden en het grote Babylon. Nou, als je nou even met mij mee wil naar Genesis hoofdstuk 4, dan zie je de geestelijke betekenis van een stad. Want een stad is niet gewoon een hoop huizen en een leuk industrieel bedrijvig leven, maar het is een iets geestelijks. Als Kain, hoofdstuk 4, vers 17, als Kain door de Heere God wordt weggestuurd naar de moord op zijn broer, dan staat er, en Kain had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch. Kain was een stad aan het bouwen en hij noemde de naam van de stad naar de naam van zijn zoon Henoch. Ja? En dan vinden we in die stad
andere Henoch dan ja. Die op.
Ja, zeker een andere, ja. Ja. In die stad zie je dan in vers 20... Jabal, de vader van de tenten, veehouders, krijgen we Jubal, harp, fluit, krijgen we Zilla, die baarde Tubai, Kain en Smit, vader van alle koper en ijzerwerkers. En dan krijg je dus een hele bedrijvige toestand, allemaal om een leven zonder de Heere God in te vullen. Ja? Een stad is een geestelijke component van een systeem dat God buitensluit. Dat moet je even onthouden. Dan heb je hoofdstuk 10 van Genesis 10. Even kijken. Vers 9. En hij was een geweldig jager, dat is dan Nimrod, voor het aangezicht van de Heere. Daarna wordt gezegd, als Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere, en het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel. Nimrod is de bouwer van Babel. En wat is het kenmerk van Babel? Hoofdstuk 11, vers 4. En zij zeiden, kom laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over de hele aarde verspreid. God had gezegd in Genesis 9, verspreid je over heel de aarde. Maar de mensen clusteren samen, willen zichzelf een naam op deze wereld bouwen, vestigen. En ze willen eigenlijk als God zijn. Ze willen een toren tot in de hemel, ze willen alles, facetten van de schepping willen ze begrijpen. Ze willen alles doorgronden, ze willen een soort God zelf worden. Dat is een stad. Een stad is heel tegen Gods natuur in, eigenlijk tot Gods gedachte in ontstaan door Kain, later Nimrod, de bouwer van Babel. En we zien hier ook Babel in hoofdstuk, wat is het, 16, vers 19, geoordeeld worden. Daar kom ik zo op. Maar de steden van de mensen zijn eigenlijk, je hebt Jeruzalem, de godsdienstige stad van de Joden. Dan heb je alle steden van de mensen, die plekken waar mensen God willen vergeten. En hun ding doen, hetzij ijzerwerk, hetzij kunst, weet ik, maakt allemaal niet uit. En je hebt Babel. Nou, de geest van Babel vind je in hoofdstuk 11.
Daar komen ook al die verschillende geloven vandaan, toch? De Smit en Tammuz.
Ja. Ja. Ja.
Zo kan toch eigenlijk vers 19 zowel symbolisch als letterlijk allebei zijn. Want het is en een bolwerk van goddeloosheid en het valt ook in puin uit elkaar, omdat het niet goed is.
Ja. Ja, maar ik begin toch steeds meer ook te zien dat openbaring allerlei geestelijke elementen wil benoemen die realiteit worden. Hè? En die zich in de wereld natuurlijk vormgeven in letterlijke steden, letterlijke bergen, weet ik veel. Maar daar zit allemaal een gedachte achter. Er zit allemaal een idee achter. Ja, dus een eiland, wat je straks ook ziet, dat is de plek waar mensen denken te kunnen vluchten voor al die dingen. En is een symbool van rust en van een refuge. Hoe zeg je dat in het Nederlands?
Toevluchtsoord.
Dank je. Jij kent goed Engels, dat is zeker een 8,5 op school of een 10. Een toevluchtsoord, ja, dat is goed.
Toch gewoon een letterlijke gebeurtenis die een geestelijke betekenis heeft.
Ja.
Ja. Babylon, gewoon naar Babel.
Ja, maar ik geloof dus niet, dat wil heel duidelijk zeggen, dat Babel in hoofdstuk 16 en 17 een letterlijke stad is. geloof ik niet.
Maar geestelijk.
Ja. Want er staat dat Babylon door God in herinnering werd gebracht om haar de drinkbeker van de wijn van de grimmigheid van zijn toorn te geven. En hoofdstuk 17, ik weet niet of ik dat eronder heb gezet. Ik denk het wel. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Zie je dat? Dus mijns inziens is Babylon het Rooms-Katholicisme wat de moeder is van alle grote afvallige godsdienstige systemen zoals er nu zijn. Russisch-Orthodoxe kerk, waar Poetin vriendjes mee is. Het is dus niet een letterlijke stad, maar een geestelijk systeem, denk ik. Maar goed, daar de volgende keer wel over.
Was het vandaag nog in het nieuws, want we hadden het over het nieuws. Maar ik hoorde dat er steeds meer mensen katholiek worden. Dat was het nieuws vandaag.
Meer?
Ja, dat was vandaag in het nieuws.
Ik dacht dat juist het
In verschillende landen werden steeds meer katholieke mensen gevonden en ze bekeerden zich tot...
Lekker toegankelijk.
Nou, ik ken een aantal evangelische mensen die ik heb gekend en die zijn ook ineens hebben zich uitgeschreven en zijn een Rooms-Katholiek geworden. Dat je echt denkt, wat?
Ja, maar dat is ook evangelische spreker, dus die doen bij MacArthur en zo. Ja. Die hebben ook allemaal katholieke invalshoeken.
Ja?
Samen.
Ik was laatst in een gemeente, ik zal maar geen naam noemen, maar die hadden dus op in hun nieuwsbrief staan, komende week is de week van gebed. En we gaan in verschillende kerken bidden, ja, maar we gaan naar de Rooms-Katholieke kerk bidden. Dan denk ik van, ik kan daar niet bij.
Ecumenische beweging.
Maar dat was een evangelische gemeente, waarvan ik dus denk, nou, die hebben toch aardig... Hè? Goede leer en zo. Maar die hebben dan gewoon niet door. Dat ze dan hè, in feite met dat systeem, want die mensen zelf, ja, dat weet je natuurlijk niet. Daar gaat het ook niet om. Maar je wilt toch niet geassocieerd worden met dat hele afgodische systeem van Maria-vereringen, weet ik het allemaal. Ik begrijp dat niet. Maar goed, misschien heb ik iets gemist.
Nee, je hebt niks gemist.
Nee, hè?
Nee, je hebt niks gemist.
Wat heeft de paus gezegd? En wat zegt de paus? Ik ben de vertegenwoordiger van Christus op aarde, toch?
Hij zegt dat hij Christus zelf is.
Dat is nog erger.
Ja.
Ja.
Zegt dat nu echt?
Ja, ja, ja. In de concilie staat dat gewoon. De laatste concilie staat dat gewoon.
Oh. Ik zei het gisteren tegen mijn dochter, want dat was op het nieuws. Ja, want hij gaat naar Afrika of zo. Ja. En hebben ze, ik weet niet hoeveel, hij is en wat allemaal. En toen zeg je, wat is nou? Ik zeg nou, hij zegt dat hij God zelf is.
Ja, maar zie je de aanbidding van mensen als ze hem ontmoeten? Zie je de koningen en de koninginnen en die mensen, die als hij naar een land gaat, die wordt ontvangen als een, nou ja. Dus ze heeft zich aangematigd, dat systeem dus, God zelf te vertegenwoordigen. En het heeft bloed van heiligen vergoten. En de inquisitie was een verschrikkelijke tijd. Maar ik heb laatst gelezen dat de huidige paus... Hoe zat nou ook weer precies? Die heeft niet die hele inquisitie verworpen of zo. Niet dat hele idee erachter. Dat was het, ja.
Hij is ook een jezuïet. En als je weet wat de jezuïet doen.
Ja, dat klopt. Ik moet heel eerlijk zeggen, die laatst was er op televisie dan die begrafenis van die vorige Pope, hoe heet hij ook weer?
Ratzinger.
En die huidige paus, hoe heet hij ook weer? Ik weet niet.
Franciscus.
Ja, die ja. Die man, hij kwam op mij heel naar over. Ik weet niet of dat aan mij ligt, maar dan, hoe hij dan bij die kist stond. Die Franciscus met zijn hand zo erop. En die gaat er helemaal geen niks van uit. Weet je, het is allemaal puur... voor mij had hij zoiets van, blij dat hij weg is. Kan ik...
Had hij ook.
Ja, had hij ook.
Die was geen jezuïet namelijk.
Nee, hè? Jij hebt er meer verstand van dan ik. Vers 20. En elk eiland vluchtte en bergen werden niet gevonden. Nou, eilanden kunnen niet vluchten, maar dat is natuurlijk symbolische taal. Hè? En ik geloof dat het een plaats is, een veilige plaats. Denken mensen nog heen te vluchten. Je kunt ook het anders invullen. Dat eilanden staan voor geïsoleerde gemeenschappen. Dat maakt het lastig in de uitleg. En de bergen werden niet gevonden, dus ook een plek waar je kunt schuilen misschien. Vers 21, en een grote hagel. Moet je je voorstellen dat het hagelt 50 kilo per steen. Ja, dan...
In de telo staat 20 tot 40 kilo.
Dat is ook zwaar. Ja. Nou, talent, ja, dat was zo rond de 40 kilo. Dat kan ook, volgens mij, ja, het ligt een beetje aan...
Hoe je talent... Ja. Als jij een groot talent hebt, dan weeg je 60 kilo. Ja. Ja. Jij 160.
Ja.
Ja. Jij bent wat een kleiner talentje, dus dat is 40 kilo.
Maar het is het beste stuk. Hè?
Nee, maar als jij dus, als het nou zou hagelen hier, met hagelstenen van 20 tot 40 kilo, dan komen ze dwars het dak heen. En dan kun je echt wel het helemaal shaken gewoon. Dus dat,
heb je van de week de hagelstorm, ik weet niet in welk land was gezien. Nee. Daar vielen hagelstenen zo groot.
Ja? Ja.
Dat is al gauw 20 kilo, hè?
Ja.
Dus.
Ja. Echt?
Ja.
Waar was je niet met je auto staan?
Waar was dat nou?
Was dat in Afghanistan, Iran, de kant op?
Nee, maar het staat ergens in Job, ik heb hagel heb ik bewaard voor mijn...
Ja, precies.
Voor mijn, wat staat er nou weer? Voor mijn toorn of zoiets, ja.
In mijn schatkamer staat.
Ja, dat staat er, ja. In Exodus 13, Ezekiel 13, sorry. Daarom zegt de Heere, Heere, in mijn grimmigheid zal ik een stormwind doen losbarsten. In mijn toorn zal ik ten een alles wegsploende regen. Ik kan niet lezen. Een hagelsteen in grimmigheid tot een vernietigend eind. Ezekiel 13, vers
13.
Nee,
ik wou even het licht...
Nee, ik ben er doorheen. We zijn bijna klaar. Dus hagel symboliseert ook Gods oordeel. Hmm. En dit vers 21, ja, zou wel eens inderdaad gewoon heel letterlijk kunnen zijn. En de mensen hebben al heel wat plagen gehad. En de hagel is het laatste. En dan staat er uiteindelijk... En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel. Want de plaag daarvan is zeer groot. Aardbeving is zeer groot. Plaag van de hagel is zeer groot. Haar val was zeer groot. Dus het is allemaal uiterst.
Ze gedroegen zich hetzelfde als de farao.
Ja.
Nadat al die rampen waren.
Ja,
die zei,
ja, ja, klopt. De mensen lasteren God. Er is geen sprake meer van bekering. Juist van rebellie. De geest van deze rebellie vinden we vandaag steeds meer in deze wereld. Het is daarom belangrijk dat wij ons afwenden van de geest van deze wereld. En ons met alles wat we hebben, ons toewijden aan de Heer Jezus. Zoals ik het wil afsluiten onderaan de laatste bladzijde, Efeze 4. Er staat afgestorven, afgestompt, daar ga ik weer. Afgestompt, nee, het lukt wel. In hun gevoelens hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. Dat is de wereld. Maar zo hebt u Christus niet geleerd. Gij heel anders, andere vertaling. Waar u hem immers hebt gehoord van hem. Nee, want waar u hem immers hebt gehoord. Hè? Waar u hem immers hebt gehoord en in hem bent onderwezen. Zie je dat? In hem bent onderwezen. Dat is mooi, hè? Wat is het onderwerp van ons onderwijs? Dat is Christus. Zoals de waarheid in Jezus is.
Mm.
Dus hoe meer je in hem onderwezen wordt, hoe meer je ook in staat bent om anders te zijn dan de wereld. Daarom is mijn laatste opmerking, wat ik eerder heb gezegd, wij hebben nodig dat er over de Heer Jezus gesproken wordt, geleerd wordt, gezongen wordt, tot hem geroepen wordt. Dat is alles wat we nodig hebben. En dat is genoeg. Sluiten we mee af. Yes?